Ik heb geprobeerd u te laten zien dat de geschiedenis van de zondeval en daarmee van Gods heilsplan niet begint bij de gebakken peren van Adam en Eva, maar eerder, om de eenvoudige reden ook, dat de kwestie van de zondeval, zoals wij dat dan noemen, geen overigens morele val is en geen fysieke, die ligt ver daarvoor en die ligt feitelijk al voor Genesis 1 vers 2. Want ook als er staat en de aarde werd woest en ledig, op die vertaling ga ik niet in, hè, dat doe ik een andere keer wel weer. Maar ook als er staat de aarde werd woest en ledig, is dat niet een verslag van wat wij dan populair noemen zondeval, maar is het de weergave van een oordeel dat door God, niet door de duivel, maar door God over de wereld gebracht is geworden. Want die maakte woestheid en ledigheid en duisternis enzovoorts. Dat zijn dingen die op andere plaatsen vermeld worden of waarop gezin speeld wordt. Zoals gezegd, de Bijbel meldt er weinig van, maar de Bijbel meldt wel degelijk dat Adam in zijn schepping, dat wil zeggen in zijn formering uit de aardbodem, uit moeder aarde, ik ben vanmiddag even bijgepraat, want ons woord, het Engelse woord mother, is gewoon ons Nederlandse woord modder. Moeder is modder, de mud, de modder, de van de aardbol, moeder aarde. Dat begrip kennen wij trouwens ook buiten de Bijbel uitgebreid. Niet tot mijn genoegen moet ik u zeggen, maar nee, die weg dat het wel zo is. En fundamenteel is dat juist, maar de vraag is altijd, wie is de vader? Dat weet u toch? Hoe heette de vader? Vroeg de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de dame in kwestie. Hoe heet de vader? Toen zei ze, nou zo intiem waren we nou ook weer niet. Maar goed. Maar wie is de vader? En gek genoeg, wij kennen moeder aarde tot vandaag. Die is via het feminisme ook zeer populair geworden. Moeder aarde, maar de vader, die zijn we kwijtgeraakt. Het ideaal van alle mensen gelijk is natuurlijk dat er geen vaders meer nodig zijn, dat je alleen nog moeders hebt. Maar ja, dit zijn dingen, beste mensen, daar verdiep ik me liever maar niet in, toch. Maar het is wel waar, het gebeurt wel. Ik moet het er natuurlijk helemaal niet over hebben, maar kijk, iemand zei, ja, in het Oude Testament staat zoiets over homoseksualiteit en dat soort zaken. Maar dat is natuurlijk achterhaald, want bovendien leven wij in nieuwtestamentische tijd en leven onder de genade, dus alles mag. En dus alles moet, maar kunnen. Anno. En dan maakt het niet uit welk jaartal volgt. Maar ik moet u zeggen dat ik in het Nieuwe Testament daar net zo goed over lees. En daar staat dat het niet, ik probeer het netjes te zeggen en geen modetermen te gebruiken, maar daar staat dat het niet onderscheiden van de geslachten, waarvan er overigens heus maar twee zijn, al of niet fanatiek, maar dat het niet onderscheiden van de geslachten het logische gevolg is van het niet onderscheiden van schepper en schepping. Als men die relatie van man en vrouw namelijk kwijt is, dan raakt men diezelfde relatie kwijt op alle terreinen van het leven. En dat staat in Romeinen 1, daar staat, men heeft God verworpen, men wil God niet kennen, en de consequentie daarvan is dat men man en vrouw ook niet meer kan onderscheiden. En het is de Heer een gruwel. Maar dat had ik er niet bij over zeggen, toch? Dat weet u. Of je er blij mee moet. Ja, Daar gaat het toch niet over? Of het strafbaar is, daar heb ik het toch niet over? Of je het ongestraft kan, ja, ongestraft wel. Maar van je leven blijft niks over. Je kunt niet je leven door blijven leven als de Heer een gruwel. En dan denken dat de Heer nog gaat zegenen ook. Of dat er van de zaligheid van je ziel nog iets terechtkomt of iets dergelijks. Ik ga het niet uitleggen verder, want het is mijn onderwerp niet. Waar het over gaat, is dat ons geleerd wordt in de Bijbel dat de schepping vrouwelijk is ten opzichte van de schepper. Vrouwelijk ten opzichte van de schepper. En dat de gemeenschap tussen die beiden, geen overigens een nogal moeizaam huwelijk is, moet ik u zeggen, ook volgens de Bijbel, maar dat de gemeenschap niettemin tussen die beiden tot gevolg zou hebben en zal hebben het voortbrengen van een nieuwe schepping. Uit de oude. En wat ik in de Bijbel lees, is dat het zogeheten lijden van deze tegenwoordige wereld, van de wereld als zodanig, waardoor de wereld ook gekenmerkt wordt, het spreekwoordelijke lijden van de mens en van de wereld in de wereld zoals we die kennen, dat de illustratie is van het lijden van het voortbrengen van wat nieuws. Het is het lijden, het zijn de weeën van de zwangerschap. Heb je dat nog? En dat de absurde situatie waarin de wereld bij gelegenheid verkeert overeenkomt met de eigenaardige, de vreemde situatie waarin de kraamvrouw zich bevindt. Lange tijd, totdat uiteindelijk, je hoopt dat het dan afgelopen is althans, dat uiteindelijk het kind is voortgebracht. Want het gaat in deze wereld allemaal om, er moet wat voortgebracht worden. Dat is op kleine schaal zo, maar dat is zo omdat het op grote schaal zo is. Dit is ook een van de wijzen waarop God voortijds veelmaal gesproken heeft. In feite nog doet, eigenlijk dan. Hè? En wat ons voorgehouden wordt, is een wereld die eigenlijk onvruchtbaar is. Reeds in vers 1 en 2, nou in ieder geval vers 2 van Genesis 1 en daarmee van onze Bijbel. En dan bemoeit God zich daarmee de man, waardoor de vrouw vruchtbaar gemaakt wordt. Niettemin is dat een tijdelijke functie en die vrouw zal ook omkomen op het moment dat het kind geboren wordt. En ik ga het ook maar niet verder uitleggen, maar zo is de situatie. Zie? En wat er gebeurd is, is dit, dat in de zeven dagen, ik vertel het langzaam, maar ik vertel het maar één keer, maar dat in de, hij is hoogst essentieel. Dat in de zeven dagen, in de dagen van restitutie, want scheppingsdagen, dat is niet zo. Dat in de dagen van restitutie, de dagen waarin God een door hemzelf geoordeelde wereld, die geen recht van bestaan meer heeft, herstelt tot het niveau zoals wij dat kennen. Een wereld waarin van alles mis is, een zondige wereld. Vanaf dat moment doet God daarin een werk, maar vanaf datzelfde moment staat de Godheid ter discussie. Op de bekende wijze, daar valt niks aan toe te lichten, op de bekende wijze. We zitten met deze wereld waarin alles krom is, waarin niets recht is, heeft men mij bij de wiskundelessen verzekerd. Recht bestaat alleen bij ideaal. Maar in de praktijk komt het niet voor. De cirkel ook niet trouwens. Bestaat allemaal niet. Het is allemaal theorie. Wiskunde is in hoge mate trouwens theorie. In de praktijk zit het allemaal anders in elkaar. Er klopt er geen hout van. Maar goed. En daarom moet je zo lang wiskunde studeren. Omdat het allemaal niet klopt namelijk. Heeft men mij verzekerd. Wiskunde. Mensen, ja. Maar dat terzijde. Maar het is er allemaal niet. Maar waar het over gaat is dat deze wereld dus tekort schiet op alle mogelijke manieren. En daarom zijn er mensen die zeggen, ja, maar dan hoef ik die God ook niet die deze wereld gemaakt heeft. Of die God die deze wereld bestuurt. En daar is wat voor te zeggen. Alleen wij worden niet geacht iemand te veroordelen zonder eerst naar hem geluisterd te hebben. En daarom zijn we hier. Om daarna te luisteren. Wat zegt God daar dan zelf over? En die zegt niet, nou ik heb een proefgebod gemaakt, ik wilde toch eens kijken of het zaakje wel deugde. En helaas is dat fout gelopen. En dat heeft het leven van mijn zoon gekost enzovoorts. En opdat een ieder die ik uitverkoren heb dan alsnog in de hemel komt. Raar is dat eigenlijk, want het ging toch over de aarde. Nee, dat heb ik niet van een Jehovah's getuige, dat kan je zelf ook bedenken. Dat is toch raar? Er zijn vreemde dingen aan de hand. Zie? En daarom moet je daarna luisteren. Het begint hiermee. De oorzaak van de situatie waarin wij leven zit hem in feite voor de zeven dagen van Genesis 1. En sinds de dagen van Genesis 1 leven wij in deze wereld, Adam ook. En hij liep al gauw tegen zijn eigen tekortkomingen aan. Ik denk dat wij mensen er pas veel later tegenaan lopen, maar heel vrij snel. Maar ja, hij is ook volwassen geschapen, heb ik begrepen ervan. Toch? Ik was ook wel heel snel getrouwd, moet ik u zeggen. Ik was nauwelijks 2 dagen oud, denk ik, en zoiets. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, en hij liep tegen zichzelf op. Zie je? Waarbij het woord van God in twijfel werd getrokken. Je vraagt je af hoe dat kan. Dan moet ik u zeggen, nou ja, ik denk dat niet alles vermeld is geworden van wat er zich werkelijk heeft afgespeeld. Dat kan namelijk niet, dat is nooit het geval. Het is altijd maar fragmentarisch in het verslag der gebeurtenissen. Maar of God wel te vertrouwen was en of God wel gezegd heeft wat hij bedoelde, ja, daar kun je best je twijfels over hebben. Dat begrijp ik best. Per slot, die wereld waarin wij leven, die is vol met tekortkomingen. Het zou anders moeten zijn. En wij hebben onze idealen. We denken, zo moet het toch. Ook die van de wiskunde. Je moet toch een rechte lijn kunnen hebben en een mooie cirkel. Ja, maar zelfs dat niet. Dan is het toch krom. En de prediker zegt, wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft? Ik vind hem wel aardig. Maar wat moet je met een God die de dingen krom gemaakt heeft? En het antwoord is, hij is nog lang niet klaar met zijn werk. Het was wel goed, het was wel zeer goed, maar het was niet af. Heb je dat nog? Ik weet nog dat mijn broer ooit bezig was een fietswiel te spaken. Ik heb er met een bewondering naar gekeken. Een fietswiel spaken. Kent u dat? Zo'n asje ergens tussen klemmen en dan de velg en dan die spaken erin. En die moeten gevlochten worden, een bepaald aantal, wat het maar is. En dan één voor één spannen en dan op de goede manier. En dan zorgen dat die as wel in het midden komt en dat het wiel niet slingert enzovoort. En uiteindelijk heb je dan een wiel dat is perfect rond en het slingert ook niet. En wat zeg je dan? Toen zei ik, er ziet, het was zeer goed. Maar wat moet je met zo'n ding? He? Want het was niet af. Je moet minstens nog één wiel hebben. Althans, dat wordt wel van harte aanbevolen. Dat je, op één kan het ook, maar dat is wat moeilijker. En dan moet er nog een frame aan en wat er nog maar meer aan. En voor het dan een fiets is. Dat is nog een heel gedoe voordat het allemaal klaar is. Maar je werkt met onderdelen en ziet het wel zeer goed. Het is een fase in een proces. Je bekijkt het en je zegt het is perfect. Geweldig. Nou kunnen we verder. Want het is niet af. Nou ja, dat is het werk van de 7 dagen. Het was goed. Het was de eerste grote stap. op weg naar een nieuwe schepping. Stel je voor, moet je even voorstellen. Het neemt een boel tijd in beslag, maar ja, ik probeer het toch maar even. Stel je voor, God heeft een wil, heeft een schepping, er gaat wat mee mis en hij zegt, weet je wat, ik doe hem weg, maak gewoon een andere. Heeft God dan gefaald? Toch? Dat kan je dat zomaar niet doen. Zo doet hij het ook niet. Hij brengt op grond van zijn rechtvaardigheid een oordeel over die oude schepping. Niettemin gebruikt hij diezelfde oude schepping om een nieuwe voor te brengen, zodat ook die oude, zelfs gevallen schepping een functie heeft voor een doel wat God zich voor de toekomst gesteld heeft. En dat is wat gebeurt. Wij leven in een tot op een bepaald niveau. Volgens mij is het niet zo hoog, maar voor tot een bepaald niveau herstelde wereld, oude wereld, met beperkingen, met tekortkomingen enzovoorts, opdat die beperkte wereld gebruikt zou worden om alsnog een nieuwe schepping voor te brengen uit die oude.
Van
ja. Dat is als u mij vraagt een vooruitwijzing naar wat hij nog zou doen in de toekomst. Zie? God heeft dat gedaan om te volmaken. Dat wil zeggen om te volgroeien. Het moest nog gebeuren. En dat het dan betekent, staat, dat was Genesis 2, vers 3. Dat is, in punt 1, het is de laatste zin natuurlijk van dat eerste. De eerste partitie, hoe heet ze? De eerste paragraaf van het boek Genesis. Sowieso. Maar dat het zo is, dat staat er later, want er staat gewoon: Adam was voorbeeld. Een prototype beeld. Een voorbeeld van degene die komen zou. En dat is niet maar één zin, maar het is ook een hele paragraaf in Romeinen hoofdstuk 5, waar ook gespecificeerd wordt op welke wijze dan. En zelfs op 7 verschillende wijzen. Heb je dat nog? En samengevat, Adam was het hoofd van die oude mensheid. En die hele oude mensheid waartoe u en ik behoren, op grond van geboorte, wij hebben allen het leven van Adam geërfd. Want het leven komt niet uit de hemel, het is niet wat God zomaar geeft. Het is wat tot ons komt via Adam. Het is wel wat God aan hem ingeblazen heeft, maar niettemin, het komt tot ons via ons voorgeslacht, om zo te zeggen. En zoals Adam daarmee de stamvader, het hoofd is, men zegt het federale hoofd. Maar dat is de Engelse uitdrukking, want in de Anglo-Saxische landen kent men deze gedachte beter dan bij ons hier in het moederland, in Europa om zo te zeggen. Maar Adam, zoals Adam het federale hoofd is van de mensheid als zodanig, zo is Christus, de laatste Adam, het federale hoofd van een nieuwe mensheid. Waarbij die nieuwe mensheid bestaat uit mensen die allen het leven van die tweede Adam hebben ontvangen. Wij kennen dat leven trouwens als het bloed van Christus. We kennen het ook als de geest van Christus en dus ook als de Heilige Geest. Er is geen verschil tussen, het is allemaal hetzelfde. Hebben jullie dat nog? Adam als voorbeeld van degene die komen zou. En dus zoals wij, 1 Korinthe 15, het beeld van de eerste mens, van Adam, gedragen hebben, omdat het onze stamvader is, zo zullen wij fysiek en dus in de opstanding het beeld van Christus en daarmee het beeld Gods dragen. En u weet wat er met gebeurd is met deze waarheid, en ik meen dat ik het erover gehad heb, dus ik laat het er maar weer bij. Maar dit is het idee. Deze tegenwoordige wereld is niet in normale doen. Wat het ook wezen mogen, maar het is niet normale doen. Want zwangerschap is niet de norm. Dat is niet de normale situatie. Zwangerschap is een noodzakelijke situatie om het nieuwe voor te brengen. En inderdaad, implicerend dat het oude zou verdwijnen. En deze oude wereld had moeten verdwijnen op grond van de rechtvaardigheid Gods. Niettemin gebruikt God die oude schepping in de tegenwoordige situatie om een nieuwe schepping voor te brengen. De Bijbel is vol met beeldspraak daarover. Over het zaad der wedergeboorte. Over al die vrouwen die altijd maar onvruchtbaar zijn. Die een beeld zijn van deze oude wereld die in zichzelf niks voort kan brengen. Die vruchtbaar gemaakt moet worden door de man. Door God zelf namelijk. En die brengt vrucht voort zolang die vrouw zich daarvoor beschikbaar houdt. Heb je dat nog? Daarmee is dit meteen bepalend voor wat je zou kunnen noemen de huwelijksmoraal. Daarmee is trouwens ook bepaald feitelijk dat seksualiteit thuis hoort binnen een huwelijk. En andersom, het huwelijk is bepalend voor de seksualiteit enzovoorts. Nee, dat is allemaal afgeschaft. Maar je begrijpt me toch waarom? Omdat men God niet wil. En God als die man niet wil erkennen en niet wil erkennen die God waarmee wij getrouwd zijn en van wie wij afhankelijk zijn om een vruchtbaar leven te kunnen leiden. Dat is wat het is. En daarom verdwijnen alle normen en waarden, want die zijn er niet. Normen en waarden bestaan alleen voor zover ze ontleend zijn aan, geleend zijn van deze relatie tussen God en de mens. Hebben u dat nog? En daarom spreken we over christelijke normen en waarden. Maar ik moet u zeggen, buiten het christendom bestaan geen normen en waarden. Bestaan alleen tradities. Hebben u dat nog? En dat geldt ook voor iets als het huwelijk. En zo verder. Maar goed. Natuurlijk, dat zijn onderwerpen die ons dagelijks leven bepalen en daarom houden ze ons continu bezig. En daarom is er geen einde aan om daarover te discussiëren, na te denken enzovoort. Dus ja, ik moet dat gewoon stoppen. Zo is het. Wij leven in een zwangere wereld enzovoort. God heeft gesproken en gezegd, er zij dit en er zij dat. En daarmee heeft hij als het ware zijn levenbrengend woord, zijn zaad, ingebracht in deze wereld. Dat heet conceptie. En het gevolg zal zijn dat daaruit een nieuwe schepping tot stand komt. En iets smaller is dat ook van toepassing op u en mij persoonlijk. God spreekt tot ons. Hij brengt in ons dat zaad der wedergeboorte, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. 1 Petrus 1, de laatste verse. En voor zover wij vruchtbaar blijken te zijn, voor zover het valt, het zaad in goede aarde, of hoe het maar heten mag, voor zover conceptie, ontvangenis, plaatsvindt, verwekt dat zaad, dat woord, leven in ons. En vroeg of laat was die schil open, om zo te zeggen, dan verdwijnt die omhulling. Ik heb de term geleend van een Jood. Weirab. Maar goed. Dan verdwijnt die omhulling. En dan wordt de glans openbaar. Dit is dubbelzinnig bedoeld. Zo dubbelzinnig als je het maar denken kunt. Dat is besnijdenis dus ook. Het wegnemen van het uitwendige, het oppervlakkige, zo u wilt. Want dat is ook wat het is. En dan komt het inwendige, het essentie, het wezen, de glans, de heerlijkheid openbaar. Dat is de heerlijkheid van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Dat is een centraal thema en dat haalt zich de hele wereld door. U weet wel, het is het verhaal van de kastanje. Zo'n prikkelig ding wat je niet eten kunt enzovoort. Maar als je de schilder afhaalt, komt er zo'n mooie kastanje uit, weet u wel. Enzovoorts. Zulke dingen. De eikel is natuurlijk nog leuker. Dat is voor de jongelui. Maar de eikel. Dat weet u wel. Dat is een beeld van de besnijdenis uiteraard. De omhulling is weggenomen. Voor een deel. Ze is er al af. Je kunt wel zien wat er komt. Dat is besnijdenis. Dat is wedergeboorte. Het wegnemen van het oude, het openbare van het nieuwe. Enzovoorts. Nou, dat herhaalt zich de hele natuur door. Dus zou zeggen, verzin vanavond nog maar eens wat. Of morgen, wanneer dan ook maar. Want zo zijn die dingen. Dat is natuurkunde. Die dingen herhalen zich op alle terreinen, alle niveaus. Nee, zowel letterlijk, maar ook overdrachtelijk enzovoort. Het is altijd zo. Het is altijd een verpakking en daar moet je eerst doorheen. Een buitenkant waardoor je heen moet enzovoort. Maar daarbinnen, dat is de vrucht. En die zal openbaar moeten worden. En dat gaat gepaard met weeën. Dat is de wereld waarin wij leven. Maar de zonde vindt niet zijn oorsprong in Adam. De zonde in de mens die wij vandaag kennen, de mensheid, dat is de adamitische mensheid, ja, die komt bij Adam vandaan. Maar al wat we hebben komt bij Adam vandaan. Dus de eerste mens enzovoorts. Maar Adams hoedanigheden waren die van de aarde. En de aarde was al vervloekt. Die had er niet mogen zijn. Enzovoorts. En het hele punt is dat dat niet strekt tot eer van God. Dat dat twijfel oproept aan wie is God daar? Als God dan zo'n wereld maakt. Waarin alles voorbij gaat, waar alles misloopt. Een wereld die beheerst wordt door de zonde. Ik wilde zeggen de wet van Murphy, maar dan moet ik die ook weer uitleggen. De wet van Murphy, dat is die wet die zegt, alles wat mis kan gaan, dan heb ik het woord zonde alweer genoemd. Want mis, dat is zonde. Gewoon precies hetzelfde. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat is de wet van Murphy. Je weet alleen niet wanneer, maar een keer gebeurt het. Zie? En dat is de wereld waarin wij leven. En dus alles verandert. Het gaat misschien goed, maar dat blijft niet zo. En dat is de vloek en de teleurstelling feitelijk van dit leven. En de Bijbel stelt de vraag, waarom heeft God het zo gemaakt? Want dat staat er gewoon, waarom heeft God het zo gemaakt? En in Prediker. En daar staat er, dat is opdat men zijn hoop niet zou stellen op de toekomst als zodanig. Opdat men niet zijn hoop zou stellen op morgen. Misschien wordt het morgen beter. Zoals het lied het zegt. Want het lied zegt ook, maar het wordt toch nooit goed. Kent u dat lied nog of niet? Ja. Nou ja, oké. Dat is al van voor uw tijd misschien, maar goed. Maar dat is wat het is. Men zal zijn hoop stellen op de dingen die boven de zon zijn, zegt de prediker. Gods beloften die in Christus ja en amen zijn. Want deze wereld gaat voorbij. De gedaante, dat is het uitwendige, van deze wereld gaat voorbij. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Want wij zijn in verwachting. Het is niet voor niks dat wij spreken over verlossing. In verband met het voortbrengen van een nieuwe schepping. Want ook in verband met de geboorte van één kind spreken wij over verlossing en verloskunde en verloskundige. Wat toch eigenlijk een vreemd woord is in dat verband. Maar dat komt omdat het symboliek is, omdat het afgeleid is feitelijk van de Bijbelse leer der verlossing. En daar gaat het om. En dus God werkt een plan uit. Met betrekking natuurlijk tot de komst van een nieuwe schepping. En je kunt je afvragen, waarom doet God dat dan niet meteen? Kan dat niet sneller? Waarom moet dat 9 maanden duren? Oké, 7000 jaar. Maar waarom moet er zoveel tijd overheen gaan? Dan moet ik u zeggen, dit is omdat God onderweg nog wat te demonstreren heeft. Met betrekking tot wie hij is in de eerste plaats. En in de tweede plaats met betrekking totdat het niet anders kon. Dat wil zeggen dat uit deze oude wereld niks goeds in zichzelf voortgebracht kon worden. Met als implicatie dat ook uit u en mij niks goeds voortgebracht kon worden. Althans niet naar Gods normen. En hij stelt de normen, daar is hij God voor. Heb je dat nog? En dat wordt gedemonstreerd. En als ik het nu zou moeten samenvatten in één zin, dan zou ik zeggen dat de heilsgeschiedenis in hoge mate bepaald wordt doordat God de mens gelegenheid geeft om op alle mogelijke, dan wel onmogelijke wijze zijn leven in te richten. En hij krijgt daar uitgebreide tijd voor, waarmee gedemonstreerd wordt dat hoe die mens het ook allemaal bedacht heeft, het gaat altijd mis. Het gaat nooit goed. Zodat achteraf niemand kan zeggen, hadden we maar zus en hadden we maar zo, en hadden we maar de gelegenheid gehad om het zelf te regelen, op wat voor wijze dan ook, dan zou het wel goed gekomen zijn. Dan moet ik u zeggen, de mensheid heeft die gelegenheid gekregen en al die mogelijkheden en onmogelijkheden zijn inmiddels de revue gepasseerd. Je kan het zo gek niet bedenken en het heeft allemaal gefaald. Dat is het. En daarna neem ik een klein stapje voor de mensheid, maar niettemin toch een grote sprong naar, nee, niet naar de maan. Nee, ik neem een stapje naar wat bekend staat als de bedelingenleer, plechtig aangeduid als dispensationalisme, van het woord dispensatio, ook als vertaling van de grondwoorden in de Bijbel voor bedelingen. Want traditionele, bedelingenleer, ik zei niet dat ik daar dan een fanatiek aanhanger van ben. Maar traditioneel, met de nadruk op traditioneel, traditionele bedelingenleer deelt de heilsgeschiedenis in verschillende, laten we zeggen, perioden. Het is niet goed geformuleerd, maar dat doet er nou helemaal niet toe. Ik kom er nog wel op. Maar deelt de heilsgeschiedenis in bepaalde fasen, perioden, waarin een bepaalde relatie bestaat tussen God en de mens. En volgens de traditionele bedelingenleer eindigt elke periode in een debacle. In een sof. In een mislukking. Dat is lang vol te houden. Want als het van de mens moet afhangen, loopt het altijd op een mislukking uit. Dus het is wel gauw goed. Dat kun je heel lang volhouden dat het zo gaat. Niettemin heb ik van jongs af aan daar toch vragen over gehad, omdat ik dacht dat het een en ander niet klopte. Maar je kan het lang blijven volhouden, ja. Het gaat altijd fout. Dat is het hele punt van de heilsgeschiedenis. Hoe dan ook, als de mens er iets aan moet doen, gaat het fout. En de mens krijgt daarvoor de gelegenheid. En aan het eind van die hele geschiedenis, dat wil zeggen tot en met de jongste dag aan toe, dan kun je zeggen, ja, maar als we maar zo en zo. En dan kun je zeggen, nou, toen, bij die gelegenheid, had je toch, was toch de kans daar? Dat is toch allemaal al geweest? En er kwam toch niks van terecht? En de meest voor de hand liggende nu om te noemen is natuurlijk toch weer gewoon die van, hadden we maar een goede wet die ons voorschreef hoe wij moeten leven en met welk been wij aan welke kant uit het bed moeten stappen. Ja, u lacht daarom, maar dat is bij de Joden voorgeschreven hoor. Met welk been je uit bed moet stappen en aan welke kant van het bed. Niet dat ze er allemaal zich wat van aantrekken, maar het is voorgeschreven. Echt wel. En u vindt het misschien belachelijk, maar dan zal ik maar meteen ophouden, want er zijn nog veel meer voorschriften, die zijn nog veel belachelijker. Maar goed. En wat is daar dan van terechtgekomen? Het werkt toch niet? Dan heb je een goede wet, toch? Nou ja, laten we zeggen dat ze hadden oorspronkelijk de Mosaïsche wet. Dat is niet hetzelfde als de Judaïstische wet. De wet van het Judaïsme is alleen voor de Joden. In godsdienstige betekenis van het term. De Mosaïsche wet was voor het volk Israël. En dat is niet hetzelfde. Misschien moet ik dan ook nog erbij zeggen dat judaïsme en Joodse volk, dat stamt van Juda, officieel is genoemd naar de stam van Juda, maar Israël bestond uit de stammen van Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef en Benjamin. Hè? Wie ben ik nog vergeten? Ephraim en Manasse. Maar goed, uiteindelijk zijn er 13 stammen zelfs. Maar toen maar. En Juda is officieel maar één. Nou ja, dus dat is maar een stukje. Maar oorspronkelijk de Mosaïsche wet, dat is toch die wet die heilig en rechtvaardig is en goed. Dat is Romeinen 7, meen ik waar het staat. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Dat is de wet des Heren, daar mankeert niks aan. Maar zegt de Bijbel, die is op het vlees gelegd en krachteloos. Maar als aan het eind van de geschiedenis of vandaag iemand zou zeggen, hadden we maar een goede wet, dan kwam het met ons wel goed. Dan zei je zien hoe het goede in de mens naar voren komt en ontwikkeld wordt en het kwade wordt onderdrukt. Dan kunnen wij nu gewoon zeggen, nou ja, dat is 1500 jaar lang gedemonstreerd aan Israël en uiteindelijk onder het Joodse volk. En wat heeft het toegeleid? Tot ongeloof. Het leidde ertoe dat men de Messias die beloofd was niet eens herkende. En hoewel hij voldeed aan de complete beschrijving van de Messias in het Oude Testament, hebben ze hem gedood. Wegens godslastering. Dan ben je toch echt wel verdwaald hoor. Kortom, dat werkt niet. Wet werkt niet. Wat dan wel, is de vraag. Nou, het enige wat werkt, is geloof. En niet de kracht van je geloof. Het enige wat werkt, is het woord van God. Maar dat werkt alleen als je erin gelooft. Heb je dat nog? Dat is het enige wat werkt. Dat is wat Jacobus zegt in één zin. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord van God dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En het is het enige dat dat doen kan. Of het is Paulus in Romeinen 1, vers 16 of wat het maar was. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid, uiteraard voor ieder die gelooft. Want als je de mededeling niet gelooft, de boodschap niet gelooft, heb je aan die boodschap niks, uiteraard. Geloof is niet een magisch ding hoor. Geloof is wat een mens kan. Het is ongeveer het enige wat hij kan. En er zijn er die dat ontkennen en vinden dat God het je moet geven. Ik persoonlijk beschouw dat als godslasterlijk. Dat is mijn persoonlijke mening. God geeft geen geloof. God spreekt. En dan moet je niet zeggen, dat kan ik niet geloven. Mensen, dat is het eerste wat mensen kunnen. Dat kunnen ze van nature. Daarom leren ze zo snel, die kleine hummels. Omdat ze domweg geloven. Wat je ze vertelt en wat je ze voordoet. Je drukt op een knopje en dan gebeurt er wat. We gaan die kringen doen, overal op knopjes drukken. Enzovoort. Jee, mijn computer doet het niet. Oh, Nautje was hier. Ja, ja. Enzovoort. Want zo gebeurt dat gewoon. Lichtknopjes, overal knopjes. En maar op drukken, enzovoort. Maar je kunt ze van alles wijs maken. Over Sinterklaas, zal ik maar zeggen. En over een rood kapje. En weet je veel. Ze geloven dat gewoon. En daarom leren ze zo goed. En dat gaat vanzelf over, ja. Want ze verliezen daarna hun vertrouwen in de mensheid in het algemeen en in hun ouders in het bijzonder. En dan houdt het leren ook op. Dan worden ze sceptisch enzovoorts. Jammer is dat. En daarom vinden we kinderen zo leuk. Ze zijn zo onschuldig, zeggen we dan. Nee, ze zijn gelovig. Nog. Daarom moet je ze vroeg het woord van God bijbrengen. Gaat er zomaar in, raken ze nooit meer kwijt. Echt waar. De Heer zei, je moet worden als de kinderen. Een kenmerk daarvan is geloof. En daar is niks moeilijks aan. Je moet alleen je eigen ideeën vooroordelen, je eigen ideeën aan de kant schuiven voor de ideeën van God. God die zegt, neig uw oor tot mij, hoor naar mij, want mijn gedachten, Jesaja 55, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. En we zouden naar hem horen om zijn gedachten te leren kennen. Die zijn niet voor ons verborgen of zo. Die maakt hij ons bekend. Zeker in onze tegenwoordige bedeling, waarvan het specifiek vermeld staat dat God dat doet. En daarom hebben we verder geen excuus. We niet gaan zitten wachten tot ietsje gegeven wordt of wat dan ook. God heeft je alles gegeven, reikt het je aan. Het enige wat je moet doen is aanpakken. En dat je daarvoor je misschien je handen moet vrijmaken, om zo te zeggen. Leegmaken om wat hij geeft aan te pakken. Ja, dat is waarschijnlijk zo. Ja. Neem ik maar aan. Maar hoe dan ook, wij hebben in de Bijbel inderdaad van doen met wat in onze Statenvertaling bij gelegenheid heet bedelingen. Een van de problemen ervan is dat men het tot een groot woord gemaakt heeft. Bedelingen, leer en zo. Dat, ja, je moet toch wat met die woorden. Maar je zou ze ook niet moeten verabsoluteren. Het is wel degelijk zo dat God in verschillende tijden, in een verschillende relatie zich plaatst ten opzichte van de mensheid en zelfs ten opzichte van verschillende mensen. Dan wel volkeren. God werkt het een en ander uit. En zulke omstandigheden, zulke relaties, heten in onze Statenvertaling bij gelegenheid een bedeling. Wat ook een raar woord is, want wij kennen het woord in het Nederlands überhaupt niet meer. En wat het in 16 zoveel betekent, in de dagen van de Statenvertaling, weet ik ook niet. Ik heb wel een vermoeden, maar ik weet ook dat daarna het woord gebruikt werd voor ter aanduiding van de armenzorg. Als iemand van de bedeling was, dan betekent het dat hij naar de voedsel, maar hoe heet dat voedsel? Naar de voedselbank, dat is een nieuwe term, maar moest enzovoort. Dan kon hij hier en daar zijn bijdrage halen of iets aan voedsel voorzien, dan was hij van de bedeling, heette dat. Het is een wat lastig woord. Maar laat ik even wat zeggen dan. Het woord zelf komt niet zo vaak in de Bijbel voor, maar het komt voor. Het is nogal verschillend vertaald. Maar het grondwoord, althans in het Grieks, want in het woord bedeling komen wij in het Nederlands alleen het Nieuwe Testament tegen. En dan is het de vertaling van iets als economie. Oikonomia, letterlijk dus economie, dat woord is het. Oikonomia. En oikos is een huis. En dat nomeo, ja, dat is wat wij, het is ons woord nemen. Maar het probleem is dat het in de oorspronkelijke betekenis net zo goed betekent geven. Het is namelijk geven en nemen, het is namelijk het beheer van iets. En oikonomia is dus het beheer van een huis. Je zou kunnen zeggen het is huishoudkunde. Want zo vertalen wij het woord economie naar het Nederlands, toch? Ja. Nou, voor zover ik er verstand van heb, dat is niet veel, maar voor zover ik er verstand van heb, hangt het ook samen met het begrip nomos, namelijk wet. Dus het heeft van doen met de regels die in huis gelden, oikonomia, de huiswetten. Maar beter kan ik u wat anders vertellen, want dan leer je onderweg ook nog wat. Het maakt eigenlijk weinig uit wat de betekenis is van zo'n Grieks woord. Officieel maakt het zelfs helemaal niks uit. Waar het namelijk in de Bijbel om gaat, is niet om Grieks, maar om Hebreeuws. Want het woord van God komt tot ons in Hebreeuws. Niettemin, het Nieuwe Testament kwam tot ons in het Grieks, maar dat valt in de categorie: ik zal door een andere taal tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat is Jesaja 28. Het staat daar in het enkelvoud. Door lieden van een andere taal, en daarna door belachelijke lippen. In het Nieuwe Testament wordt dat dan het spreken in tongen, maar dat was een teken daarvan. Maar het idee is, de Heer sprak in de daarvoor bestemde taal, in het Hebreeuws, tot Israël, het volk der Hebreeën. Maar ze wilden niet luisteren, ze hadden meer belang bij de heidense goden en volkeren en wat het maar was. Toen zei de Heer, nou ja, oké, dan probeer ik het dan langs die weg, dan doe ik het door een andere taal. En zo is het gekomen dat het Nieuwe Testament tot ons gekomen is in het Grieks. Maar dat is niet de norm. En het kunstje is dit, want ik vind het een pracht van een kunstje, met alle respect, maar ik vind het een geweldig kunstje. Namelijk, pak een beetje zo'n 120 jaar, want ik heb het niet precies bijgehouden, maar zo'n 120 jaar voor Christus, heeft men in Alexandrië, dat ligt in Egypte, heeft men in Alexandrië het Oude Testament uit het Hebreeuws vertaald naar het Grieks, dat in die dagen de wereldtaal werd. Vanwege de Griekse overmacht en wat het maar was allemaal. Aan de noordkant van de Middellandse Zee. Daarom heet het ook Alexandrië, genoemd naar Alexander van Macedonië, Alexander de Grote. Dat is de Griek bij uitstek. Maar goed, zij vonden het noodzakelijk dat de Bijbel in de grote wereldtaal van die dagen zou vertaald worden. En toen hebben officieel 70 mensen, 70 Joden in Alexandrië, want het was een grote Joodse gemeenschap, die was overal ter wereld, Joodse gemeenschappen. Ze waren toen ook al verstrooid. Maar toen hebben 70 mannen officieel het Oude Testament vertaald naar het Grieks. Vandaar heet het ook de Septuaginta, 70. De Septuaginta. Hetgeen overigens een bijzonder slechte Bijbelvertaling is. Maar daar hoef ik niet over te hebben. Maar hij is van enorm belang geworden. Omdat men dus in het Nieuwtestamentische tijd, als men het Oude Testament moest citeren in het Grieks, wat toen inderdaad de wereldtaal was, moest men dus logischerwijze gebruik maken van de Septuaginta. Hebben jullie het nog? En dat betekent dat voor de Hebreeuwse begrippen uit het Oude Testament een Grieks woord is ingevuld geworden. Maar dat Griekse woord wordt dan de drager, of werd de drager van het Hebreeuwse gedachtegoed wat erachter stak. Wat wil je dat nog, wat ik nu zeg? Ja, wat ik nou sta te bedenken is die onzin over, we hebben het Matthäus-evangelie gelezen in het Grieks en we zijn tot de conclusie gekomen dat het uit het Hebreeuws vertaald moet zijn, oorspronkelijk in het Hebreeuws moet geschreven zijn, want het is Hebreeuws gedachtegoed en het zijn Hebreeuwse betekenissen die erachter hangen. Dan zeg ik, laat je nakijken. Dat geldt voor het hele testament, maar het is niet vertaald uit het Hebreeuws. Maar het is gewoon Bijbels gedachtegoed. Alleen nu opgehangen aan Griekse woorden. Dus het idee is niet, de bedeling is een oikonomia en dat betekent een huishouding of zoiets. De vraag is wat oikonomia, van welk Hebreeuws woord oikonomia eigenlijk de vertaling is. In de Septuaginta komt het woord ook in de Septuaginta voor. En van welk Hebreeuws woord is het dan de vertaling? En daar wordt het een stuk eenvoudiger van, want oikonomia in het Oude Testament, in de Septuaginta, is de vertaling van het Hebreeuwse memshala. Dat komt van mashal, drie letters, zoals alle Hebreeuwse woorden, wortels in ieder geval, mashal. En mashal, dat is het woord voor regeren. Voor heerschappij hebben, heersen. En een memshala is een heerschappij. En als je dus het Nieuwe Testament leest over de bedeling der genade Gods, en daar lees je over, in Efeze 3 toch? Indien je mij gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, dan staat er gewoon dat je gehoord moet hebben van de heerschappij der genade Gods. Dat is wat het is, heerschappij. Dat is niet noodzakelijk iets met koningschap of zo, maar wel gaat het over heersende beginselen. Dat is wat het is. En dus het woord huishouding is toch niet zo gek gevonden. Het gaat om een gemeenschap die ondergeschikt gemaakt is aan bepaalde beginselen. En daaronder leeft. Vandaar dat wij kunnen spreken over de bedeling der wet, hoewel de uitdrukking in de Bijbel niet voorkomt. Maar heerschappij van de wet komt wel in de Bijbel voor. Het is uiteraard precies hetzelfde. Hebben jullie dat nog? En vervolgens heerschappij der genade komt ook voor. En de troon der genade komt zelfs voor in Hebreeën 4 enzovoorts. Kortom, dat is de betekenis van de term. In de Bijbel is het in het Nieuwe Testament vertaald met bedeling, maar de betekenis van het woord bedeling niks aan, je weet wat het is. Het is heerschappij of eventueel een huishouding, maar in de grote betekenis van de term. Zie? Maar een alternatief, een heel mooi alternatief, een onontkoombaar alternatief, specifiek in het Nieuwe Testament, is het begrip rentmeesterschap. Men heeft het vertaald, waar dat zo uitkwam, met rentmeesterschap. En als het ergens uitkwam, was het natuurlijk in die beroemde gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Is het al laat genoeg? Ja, het is laat genoeg. Oké, laat genoeg. Dan kan ik eraan beginnen. Want anders dan kan ik er niet lang over doen. Dat is de bedoeling ook. Ik moet er heel kort over doen. De gelijkenis van een onrechtvaardige rentmeester. Er was iemand die was rentmeester. En hij deed het niet goed. Hij belazerde de kluit. Of wat het maar was. In ieder geval, het kwam niet goed. En een rentmeester is niet de baas. Niet de echte baas. Maar in de praktijk de directeur van het spul. Maar niet de eigenaar. Dat weet u toch, hè? Dat is de rentmeester. En de baas zei over die rentmeester: gij kunt niet langer rentmeesteren. Een werkwoord. Oikonomio. Gij kunt niet langer rentmeester zijn, want het gaat niet goed. Je vliegt eruit. Het is fout gegaan bij de bandenwissel, zal ik maar zeggen. En dan, nou ja, doet er nou niet toe. Maar, dus gij zult niet langer kunnen rentmeester zijn. Leg rekenschap af van uw rentmeesterschap. Dan heb je al drie woorden, het rentmeesterschap, het ding als zodanig, uw huishouding, uw heerschappij, en de huishouder zelf, de rentmeester, en dan nog het werkwoord ervoor. Het zijn drie woorden, maar ze zijn natuurlijk rechtstreeks aan elkaar verwant. Nou goed, daar heet het rentmeesterschap. Iemand zei, dat is toch een raar verhaal, dat die boze rentmeester, die wordt nog geprezen ook, want hij wordt tot voorbeeld gesteld voor het Joodse volk. Want die kwaaie rentmeester die het verkeerd gedaan had, die begon met geld te smijten en rekeningen te vervalsen of te verminderen op de kosten van de eigenaar dus. En daarmee maakte hij zich vrienden uiteraard, en die had hij hard nodig, want hij zou ontslagen worden. En dan had hij vrienden nodig ergens anders. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. En de Heer stelde hem tot voorbeeld en zei: maar je zou je vrienden moeten maken bij de onrechtvaardige mammon, opdat zij u mogen verwelkomen in hun tenten. Want gij kunt niet langer rentmeester zijn. Waar het over gaat is heel simpel. Het is echt heel simpel. Het gaat over het rentmeesterschap, de huishouding, de bedeling van de wet. En de rentmeester van die wet, degene die dat beheert, is het Joodse volk. Aan hun zijn de woorden Gods toebedeeld. Ze gaan over die wet. Maar het is niet goed gekomen daarmee. En de Heer zegt, jullie zullen als volk daaruit ontslagen worden, uit het rentmeesterschap van de wet, want het heeft niet gewerkt en het is compleet misgelopen. Jullie raken je baantje kwijt als uitverkoren priesterlijk en koninklijk volk. En een ander zou zijn opzienersambt nemen. Als je langzaam spreekt, dan vertel ik toch te veel weer. Hè? Nou goed. Je zult ontslagen worden. Maar je zou als Jood je thuis zoeken bij de heidenen. En niet zo strak vasthouden aan de wet. Want als je die wet loslaat, heeft het toch geen zin meer om dat in stand te houden. Dat kan namelijk niet meer, zegt de Heer. Maak je maar vrienden bij de heidenen, bij de onrechtvaardige mammon, want je zult onder de heidenen verstrooid worden. Dan heb je dringend een thuis nodig. En je mag het niet zeggen, ik weet niet of ze er nog voor het gerecht halen, vroeger wel, in Nederland ook. Maar ik zeg het toch maar, als de Joden nou gewoon hun Jodendom en Joodse wet hadden losgelaten, hadden ze ook nooit wat van doen gehad met Jodenvervolging. Nu staan ze toch niet meer, als zodanig. Ze geassimileerd zouden zijn. Dat is de betekenis van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Hoezo wet, zegt de Heer. Je wordt eruit ontslagen. Judas, die een beeld is van het Joodse volk, is daar het voorbeeld van. En van Judas staat inderdaad. Een ander nemen zijn opzienersambt. Het is een einde aan zijn opzienersambt, aan zijn rentmeesterschap. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog?
Zeker 29. Zoek de vrede van de stad waarin hij gevangen
zal weggevoerd worden. Dat is Jeremia, hè? Ik versta je niet goed, maar Jeremia. Ja. Tot Jeremia wordt gezegd dat hij niet zou bidden voor Jeruzalem of voor het Joodse volk. Maar bid veel eer voor, want dat staat er meen ik in die tekst die jij noemt, bid veel eer voor de stad waarheen de Heer je gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Dat is Babel. Het zijn geen populaire teksten, maar het staat wel allemaal in de Bijbel hoor. En voor wat de Joden betreft, zij zouden vluchten naar de Vrijstad, laten we nog maar een symbool nemen dan. Een metafoor uit de Bijbel. Zij zouden vluchten naar de Vrijstad. Zij zouden komen tot geloof in de Heer Jezus en toegevoegd worden aan de gemeente. Het is niet het Joodse volk. Hebben jullie dat nog? Weet u nog, we hebben het toch een beetje over geschiedenis gehad. Kent u de geschiedenis van het Revij? Althans in Nederland, het Revij. Dat is een ander woord voor opwekking. Maar het moest in het Frans, het was trouwens kort na de Franse tijd eigenlijk, begin 19e eeuw. Het Revij is in hoofdzaak, dat is een christelijke godsdienstige herleving, een orthodoxe herleving na de Franse revolutie en de Franse tijd. Het leidde uiteindelijk tot de oprichting van de anti-revolutionaire. Dat is niet de communistische revolutie waar ze tegen waren, maar de Franse revolutie en de hele verlichting en wat het maar was. Maar die werd hoofdzakelijk in gang gezet en in gang gehouden, dat revij, door lui die van nature, van oorsprong Joden waren. Maar geloofden in de Heer Jezus Christus als de Christus, als de Messias. En ze gingen niet door het leven als Messias beleidende Joden, maar als christenen. Isaac da Costa, Cappadoce en nog zo wat van dat volk, enzovoorts. Natuurlijk, het is weer beperkt en het is niet ver genoeg gegaan. Maar ja, dat is altijd zo in het doen en laten van de mens. Maar ze zijn voor Nederland, voor christelijk Nederland, van groot belang geweest. Maar het waren mensen die van oorsprong Joden waren en die van het Jodendom bekeerd zijn geworden tot het Christendom en daarna het leven doorgegaan zijn als christenen. Heb u dat nog? Nou, dat is het eigenlijk. Maak uw vrienden onder de heidenen. En mijn vader placht dan ook nog te zeggen, Het is toch wel eigenlijk komisch dat de Joden verstrooid zijn geworden op grond van hun ongeloof. En als ze al ergens een redelijk veilig onderkomen vonden in de wereld, was het hier in Europa, onder de christelijke volkeren. En wie komen ze daar dus tegen? Jezus Christus, die zij verworpen hadden. Want wij leren natuurlijk altijd wel over christenvervolging. Wij leren altijd over jodenvervolging. Met name door christen in Europa. Maar ik moet u toch zeggen dat voor zover joden ergens veilig konden leven, voor zover dat ergens kon, was het niettemin in Europa. Al bleven ze dan toch verjaagd worden uit het ene land naar het andere enzovoorts. Heb je dat nog? En dat was de bedoeling uiteraard. En nu ik het er toch over heb, maar helemaal aan het eind van de avond. Want ik had eigenlijk alweer terug moeten zijn al lang in Genesis. In Genesis wordt het een en ander geïllustreerd in de persoon van Kain. Let op, ik zeg het heel snel. In de persoon van Kain, die zijn broeder doodsloeg. Maar Kain is de man van de wet. Van niet geloof, dat was Abel. Want door het geloof heeft Abel, weet u nog? Hebreeën 11. Maar Kain was de man van de wet. Die deed gewoon het ritueel. En dat was het dan. En het gevolg was dat hij zwervende en dolende was over de aardbodem. En dat men hem overal zocht te doden. Maar de Heer zei, ik zet een teken aan Kain. En dat Kain's teken, dat hebben ze nooit begrepen wat dat was, kennelijk. Ik snap niet waarom, maar daarom vertel ik u wat het teken van Kain is. Het teken van Kain is dat niet maar dat men hem overal zocht te doden, maar het merkwaardige verschijnsel dat dat nooit iemand lukte. Dat is een teken. En het is een teken van het zwervende, dolende Joodse volk. Vasthoudend aan de wet, beladen met de schuld van de broedermoord, om zo te zeggen. Nee, op de Heer Jezus, logische wijze. En op de christenvervolging, niet te vergeten, nog uit Bijbelse tijd. En hoewel men de eeuwen door geprobeerd heeft dit rondzwervende volk uit te roeien, is het nooit gelukt. En dat is een teken. Dat is het teken van Kain. Heb je dat nog? En het bestaat tot vandaag. En dat is belangrijk, omdat het meteen ook een onderbouwing geeft voor de historische betrouwbaarheid van Genesis. Het is profetisch. Het is een van de wijzen waarop God gesproken heeft in het verleden. En dat schisma tussen geloof en religie, geloof in het woord van God, en uiterlijke rituelen, dat vind je bij de boom der kennis des goeds en des kwaads tegenover de boom des levens. Maar een hoofdstuk verder vind je het uitgedrukt in Kain en Abel. En het is altijd hetzelfde dilemma. Het is het grootste dilemma eigenlijk van de mensheid als zodanig. Het idee van aan de ene kant de wet en de andere kant toch de individuele vrijheid. En daar moet de mens tussendoor laveren. Dat is het probleem van de politici en van de religieuze leiders en van de filosofen en van de onderwijzers en van wie allemaal. Iedereen die zich bezighoudt met opvoeding en wat dan ook. Moet de mens onder controle gebracht worden door wet of moet hij vrijheid hebben? En als hij veel vrijheid heeft, zeggen we, hij moet toch wat wet hebben. En als hij weer te veel wet heeft, dan moet hij weer wat vrijheid hebben. En dan komt er weer een revolutie. En dat gaat heen en weer. Blijft altijd hetzelfde verhaal. Dat gaat niet werken. Maar de enige echte vrijheid die er is, is de vrijheid in Christus Jezus. Maar die komt voort uit de uitwerking van de kracht, niet van het geloof, maar de kracht van het woord Gods in onze harten. Dat is het enige wat werkelijk vrucht draagt. Meer daarover weer in een volgende ronde.